van vandaag is boompje verwisselen. Boompje verwisselen. Geen idee waarom. Als je het over Olympische Spelen hebt, ik vind eigenlijk dat boompje verwisselen moet een onderdeel worden van de Olympische Spelen. Vind je niet? Want ik was daar hartstikke goed in. Dus ga ik meedoen. Kijk, hij is een boompje verwisselen. Dankjewel. Jullie begrijpen nog niet waarom dit zo is. Boompje verwisselen, maar het leven is sowieso is soms een raadsel natuurlijk. Wat bedoel je? Wat maak je mee? Er zijn zoveel dingen die we niet begrijpen, die je meemaakt in het leven. Ik was gisteren met mijn 3 kleinkinderen gaan zeilen. Met Genoa, Bink en Jess. En als ik ze in de boot had verteld van, grijp die schoot van de fok op een bakboord, want we gaan overstag. Dan was ik, huh? Maar ik had ze gelukkig van tevoren verteld wat een schoot was, wat een fok was, wat overstag gaan was. Dus ze begrepen het redelijk, moet ik zeggen. Maar er zijn heel veel dingen die we meemaken en gewoon niet begrijpen. Cruijff zegt ook, de bekende Johan Cruijff, als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd. Zo is het ook. Uitdrukkingen en gezegden over het niet begrijpen van iets is in onze taal ook zo verweven. Ik denk dat er geen enkele gezegde zoveel gebruikt wordt als iets wat je niet begrijpt. Bijvoorbeeld, dat gaat mijn pet te boven. Of mijn verstand staat erbij stil. Dat is Latijn voor mij. Ik kan er geen touw aan vastknopen, over zeilen gesproken. Jullie kennen er vast nog meer. Toch? Niet? Ik snap er geen hout van. Ik snap er geen drol van. Allemaal van er is geen chocola van te maken. Of er gaat geen enkel belletje rinkelen. Allemaal van dat soort uit. En dialect is nog leuker. Ik versteur er geen klote van. Of ik verstond er pot nog gat van. Nou kan ik geen kop aan kragen. En het mooie is ook, die slaat me toch een blinde ezel in. Ook als we de Bijbel lezen en je bent het hier aan het voordragen, dan heb je ook mensen die zeggen, oh, dat is wel moeilijk hoor. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Dus heel lastig. En al helemaal als het niet logisch is, als het tegen onze logica ingaat, je denkt, daar snap ik niks van. En daar zijn we niet alleen in. Ook van de discipelen lezen we heel vaak dat ze dingen niet begrijpen. Zeker als het gaat over het sterven van Jezus, dan gaat het helemaal over hun hoofd heen. Ook als hij gelijkenissen spreekt. En vaak als hij gelijkenissen sprak, dan gingen ze gingen ze naar hem toe om te vragen wat het betekende. Om geen vlaag te slaan van, joh, ik begrijp het niet. Dus ze gingen apart naar hem toe. Bijvoorbeeld in Marcus 4 staat, en toen hij met hen alleen was, vroegen zij hem naar gelijkenissen. Zo van, nou, leg het nou maar even uit, want ik snap er helemaal niks van. Matthäus 13, Jezus liet de scharen gaan, ging naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons die gelijkenis van het onkruid van de akker toch duidelijk. We begrijpen er helemaal niks van. Marcus 7, als Jezus spreekt over het rein en onrein zijn, zegt hij, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Jezus deed dingen, Jezus zei dingen, er gebeurden dingen in zijn leven die men niet begreep. Wat doe je nou? En aan de ene kant bevinden wij ons dus, als wij iets niet begrijpen, bevinden we ons in goed gezelschap. Want ook de discipelen begrepen hem heel vaak niet. We hoeven niet alles te begrijpen. Maar aan de andere kant zou het ons wel moeten aanzetten om iets te proberen te gaan begrijpen. Want de reactie van Jezus ook op de momenten dat de discipelen hem niet begrijpen, is soms ongezouten. In Matthäus 16 zegt hij, begrijpen ook jullie het dan nog niet? Ik weet niet of hij er nog iets achteraan had gezegd, maar hoofdstuk daarna, als Jezus de menigte gaan eten wil gaan geven, al heel die menigte, en dan zeggen die discipelen, nou, dat lukt ons niet, we hebben niet genoeg geld. En dan voor zoveel brood, en de reactie van Jezus, begrijpen jullie dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Oh, dat zou je maar gezegd worden. Stelletje. Filippus die durft op een gegeven moment aan Jezus te vragen van, laat ons toch God zien. En dan zegt Jezus, ben ik zo lang bij je, Filippus? En dan heb je mij niet gekend? Het is ongelooflijk. Met andere woorden, er zijn dingen die we eigenlijk gewoon zouden moeten begrijpen. En als ze het niet begrijpen, zou je op zijn minst even op zoek moeten gaan van wat zou hij hiermee bedoelen. Nou, en zo kwam ik een tekst tegen, het evangelie van Marcus, die ik niet begreep. Eigenlijk zelfs onlogisch vond, oneerlijk vond. En Jezus doet iets wat ik niet begrijp en ook niet past bij wie hij is. Je verwacht van Jezus dat hij altijd dingen doet die moreel juist zijn, die gewoon goed zijn. Dat je denkt, goed gedaan. En in ieder geval niet uit een opwelling van boosheid. Van zo niet. Maar het lijkt in eerste instantie wel het geval bij het gedeelte wat we nu gaan lezen. En dat lezen we uit Marcus 11, vers 12 tot 18. Je moet even op het schermpje drukken, klikken. Ja, klik. Oké. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, trof hij alleen maar bladeren aan. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. En hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. En ze kwamen in Jeruzalem, gingen de tempel binnen, begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En de hoge priesters en schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een manier, een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. We zitten hier in de laatste week voor de kruisiging en de dood van Jezus. Hij gaat zijn opgang maken naar Jeruzalem op een jong van een ezelin, waarmee hij de schrift dus in vervulling laat gaan. En hij ziet die vijgenboom en dan doet hij iets waarvan het gezegd eigenlijk zegt wat wij net hoorden. Dier, slaat me toch een blinde ezel in. Hij ziet die vijgenboom, omdat hij honger heeft, wil hij ervan eten. Maar er zaten geen vruchten aan, alleen maar bladeren. Vervolgens vervloekt Jezus die boom, dat het nooit meer vrucht zal geven. En het blijkt ook als ze uit Jeruzalem weer vertrekken en ze gaan op de terugweg komen, ze langs die boom en is die boom helemaal verdord. En dan denk ik, waarom? Waarom zou je een boom vervloeken? En helemaal als het zo is wat erbij staat, want er staat bij, het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Vijgen die rijpen pas tussen juli en september. En hier is het maart. Misschien begin april. Je mag dus helemaal geen vrucht verwachten aan die vijgenboom. Want dat was de tijd nog niet. Dus waarom zou Jezus dat wel doen? En als blijkt dat het niet zo is, waarom zou hij dan die boom vervloeken? Ik bedoel, hij heeft die boom zelf geschapen. Hij heeft zelf dus zo geregeld dat die boom in juli, september, augustus vrucht draagt. Dus waarom zou hij hem vervloeken? Waarom vervloekt hij dan zijn eigen schepping? Dat noem ik ten onrechte een boom uit de weg halen. En het leuke is, in Nederland moet je een vergunning aanvragen om een boom te kappen. En je mag protesteren, dat mag. En wist je dat illegaal een boom weghalen, dat een economisch delict is? Het is strafbaar, het kan een boete geven van 21.000 euro en een straf van maximaal 6 maanden. Een tijdje geleden hebben zich mensen in een bomen van het Sterrenbos verschanst. Om te voorkomen dat die bomen weggekapt zouden worden. Terwijl er een hele goede reden was om die bomen weg te halen. Prinses Irene gaf jaren geleden al te kennen dat ze zich bezighoudt met het fenomeen boomknuffelen. Heer, boomknuffelen. Men zegt wel dat het bomenknuffelen, dat geeft je rust. En dan maak je je één met de natuur. Tegen stress. Met andere woorden, bomen zijn vaak voor ons heilig. Die kap je niet, die haal je niet zomaar weg. En hier vervloekt Jezus een boom, omdat het niet naar zijn zin is dat hij geen vrucht draagt, terwijl het nog niet de tijd was om vrucht te dragen. Nou maakt het wel helemaal te bont. Ik begrijp dat dus niet. En dat houdt me dan bezig. En ik kan zeggen, nou, ik begrijp niet de volgende bladzij. Of ik ga op zoek, wat zou dit betekenen? Want tegelijkertijd geloof ik dat Jezus niks doet wat niet naar zijn aard is, zeg maar. Er zal altijd iets doorheen klinken. Er zal altijd iets achter liggen, een diepere laag in zitten waarom hij dit doet. Hij wil ons hier iets mee vertellen. Iets wat niet letterlijk gaat om die vijgenboom, maar het beeld waar het voor staat. Alleen is dan de vraag, wat dan? Waarom zou je een vijgenboom die alleen bladeren draagt vervloeken? Nou? Nee? We moeten sowieso altijd kijken naar de context. In welke context staat het? De context is altijd belangrijk. Hij gaat soms weer weg, hè? En de context toont ons dat hij dit doet in de laatste week van zijn leven. Hij doet dit nadat hij overal in Gods koninkrijk, of in het land Gods koninkrijk heeft verkondigd. Hij doet dit nadat hij, vlak voordat hij een einde gaat maken aan al die rituelen in de tempel, al die religie van de Joodse wet, aan het oude verbond en kondigt het nieuwe verbond aan. Vlak hierna zien we ook dat hij in de tempel heel die offerhandel omverwerpt, want het kan nooit de bedoeling zijn. Vlak hierna zal hij ook zeggen dat er geen steen op de andere zal blijven staan van die tempel. Hele tempelsysteem, al de offerandes zal verdwijnen. Het oude verbond is afgedaan. Het werken voor je behoud, het behouden aan de wetten die geschreven staan, is allemaal afgedaan. Hij draagt geen vrucht. Het nieuwe verbond van genade in Christus, dat is aanstaande. Het oude is voorbij, het nieuwe komt. En ik denk dat als het ergens een betrekking op heeft, dat Jezus deze vijgenboom vervloekt, dat alleen bladeren heeft, dat het binnen die context past. Want daar gaat het in dit gedeelte over, namelijk op het wegdoen van dat tempelsysteem, van heel het religieuze systeem, het wegdoen van werken en het aandoen van genade. En om dat te onderbouwen wil ik jullie natuurlijk mee terugnemen naar het allereerste begin, de schepping. Ik heb er al iets over gedeeld in de vakantieperiode, maar toen waren we niet, dus heel kort. God spreekt zijn schepping tot bestaan. Hij schept de aarde en hij schept de zee. Altijd zo'n beetje hij schept de aarde, schept de zee. Maar vervolgens spreekt hij niet de vissen tot bestaan, maar hij spreekt tegen de leefwereld van de vissen. Hij spreekt tegen het water. Breng vissen voort vanuit jouw leefwereld. Hij spreekt tegen het water, breng vissen voort. Vervolgens spreekt hij geen planten en dieren in hun bestaan, maar hij spreekt tegen de leefwereld van planten en dieren. Hij spreekt tegen de aarde. Hij spreekt tegen de aarde, breng dieren en planten voort vanuit jouw leefwereld. En het gebeurt. En dan komt de mens. En God spreekt tegen de leefwereld van de mens. Namelijk, God spreekt tegen zichzelf. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Laten we mensen maken vanuit onze leefwereld. En zo ontstond de mens vanuit een goddelijke bron. En God blies de levensadem van God in de mens. Ik vind het altijd zo'n mooi beeld. Yahweh van Yahweh. En hij blaast de levensadem in Yahweh. En zo schept hij de mens tot een levend wezen. Yahweh. En ook leuk dat het eerste woordje wat de mens spreekt is Abba. Abba. Alsof het is van Yahweh. Abba. Het is niet vader. Zeg vader! Nee, Abba. Abba. En zo zijn wij geschapen. Daarom zegt David ook in een psalm, welke een van de lievelingspsalmen was van Moreen. Zeker als je de No Apologies training hebt. De psalm, welke psalm, Anouk? Psalm 8. Kijk, mensen met bijbelkennis. Psalm 8, vers 4 zegt: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Wat zijn wij? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. De mens is bijna goddelijk geschapen. met gekroond met heerlijkheid en luister. Wij zijn bijzondere kinderen van de koning. Gekroond met eer, met glorie, met pracht, met rijkdom. Dat is onze oorspronkelijke identiteit. Dat is hoe God ons ziet. En het is, maakt dus niet uit hoe mensen ons zien. Dit is hoe God ons ziet. Voor hem zijn wij gekroond met eer, met glorie, met pracht, met rijkdom. Identiteit als schepsel van God. En dat was ook de identiteit van Adam en Eva. Goddelijk geschapen. Maar dan komt die slang. En brengt de mens op de gedachte dat ze iets zouden moeten doen om goddelijk te kunnen zijn. Ze moest iets gaan doen om te worden wat ze al waren. Ze moesten namelijk gaan eten van een vrucht van kennis van goed en kwaad. En hij verleidt ze dus om iets te gaan doen om te worden wat ze al zijn. Ze moeten gaan werken voor hun identiteit, terwijl ze het zonder enig werken al hadden ontvangen. En jammer genoeg is dat eeuwenlang een onderdeel gebleven van zowel het volk van Israël, als ook van de kerk, als ook van wij mensen in het geheel. Je moet wat doen voor de identiteit die je eigenlijk al hebt. Je moet werken voor je behoud. Je moet wel aan bepaalde regels doen. Je moet wel bepaalde dingen houden en rituelen en geboden. Je moet iets doen om God welgevallig te zijn. Je moet wel iets doen. Voldoen aan menselijke regeltjes en vooral niet uit buiten de toon vallen om zogenaamd welgevallig te zijn voor God. En dat terwijl we in oorsprong gekroonde kinderen van God zijn met eer en glorie bekleed. Je bent al welgevallig voor hem. Daar hoef je niks voor te doen. En dat zien we dan ook vervolgens gebeuren bij Adam en Eva. Als ze gegeten hebben van die vrucht, merken ze dat ze naakt zijn. Ze verstoppen zich van God en zoeken hun eigen gerechtigheid. Niet alleen eigen gerechtigheid door te zeggen, ja, maar het is de schuld van die vrouw die je mij gegeven hebt. Of nee, het is de schuld van die slang die hier is. En het is allemaal de schuld en niet van zichzelf. Maar ook eigen gerechtigheid door zelf te gaan zoeken naar oplossingen. Om hun eigen rechtvaardigheid te verkrijgen. Ze gingen niet naar God toe om te zeggen van sorry God, we hebben een fout gemaakt. We hadden al uw goddelijke natuur. We waren al zo geschapen. We zijn erin getrapt. Sorry, vergeef ons. En dat zouden jullie ook doen. En ze gingen niet naar hem toe om wat te bekennen. Ze erkenden niet hun ongehoorzaamheid. De eerste zonde was niet het eten van de vrucht. De eerste zonde was dat ze niet geloofden wat God van hun had gezegd. Dat ze waren gekroond met eer en heerlijkheid. Goddelijk geschapen. Ze geloofden niet wie zij waren als kind van God. Dus wat gaan ze doen? Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ze gingen zelf weer aan het werk iets doen om zichzelf te rechtvaardigen. Wij zouden zeggen, ze wonden er doekjes om. Ze hielden niet vast aan hun identiteit die ze al hadden, maar dachten er zelf iets aan toe te moeten gaan voegen om voor God te kunnen verschijnen. Terwijl God ze al zag als kinderen van de koning. Werken wilden ze. Jullie willen werken, zegt God. Prima. Ik kom je tegemoet. Vrouw, jij zal moeten werken om te bevallen om kinderen te krijgen. Het zal vreselijk zijn. Je zal moeten werken aan de relatie met je man. Het zal nooit meer vanzelf gaan. Je zal ervoor moeten werken. En man, jij zal moeten werken voor je eten. Je zal moeten zweten voor je dagelijks brood. Werken op het land. Werken voor je levensbehoud. Werken voor je behoud. We zien het ook later als Mozes het volk uit Egypte leidt. En hij komt bij de berg Sinaï. En voordat Mozes de 10 geboden ontvangt op de berg. God tegen het volk in Exodus 19. Jullie zijn voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Zij zouden koninklijk zijn, ze zouden priesters zijn, ze zouden rechtstreeks toegang hebben tot God. En ze zouden heilig zijn. God zegt eigenlijk, dit is jullie identiteit. Jullie zijn koninklijk, jullie zijn priesters, jullie hebben rechtstreeks toegang tot mij. Jullie zijn mijn volk. Maar doordat het volk ziet hoe overweldigend God is op die berg. En dan denk ik, oh, als dat God is. Weet je wat, Mozes, ga jij maar naar God toe. En zeg maar tegen ons wat wij moeten doen. En dan doen we het wel. En ze verloochenen hun identiteit. En ze gaan weer werken voor wat ze al hebben ontvangen. Ook daarna volgt dat ze moeten offeren om vergeving te ontvangen. Om heilig te kunnen zijn voor God. Terwijl ze al heilig waren. Die offerandes heeft God nooit bedoeld. Het was nooit Gods bedoeling geweest om te offeren. Maar hij laat het toe en geeft ze hun zin. Want dat offeren was toch ook heel normaal bij hun buurlanden. Die offerden ook van alles aan hun goden. Dat terwijl ze al om in een goed blaadje te komen bij hun goden. Terwijl ze al in een goed blaadje stonden bij God. En dan zie je het bij Abraham. Bij Abraham laat God zien dat hij niet een God is als die buurlanden. Dat je iets moet offeren of iemand moet offeren. Hij was niet als die goden in het land van Abraham. Hij was zo'n God niet. We lezen zelfs in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 10 vers 8. Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. Behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Met andere woorden, de wet schreef het wel voor, maar het was nooit Gods bedoeling. David, eeuwen eerder, die schreef in Psalm 40, vers 6. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nu kan ik zeggen, hier ben ik. Hier ben ik. Geen offer anders, maar gewoon, hier ben ik. Dat is alles. En net als David mogen ook wij zeggen vanuit onze identiteit, hier ben ik. Met alles wat ik heb, met alles wat ik fout doe, met al mijn fouten, met alles wat ik doe, hier ben ik. Ja, ik maak nog allerlei dingen fout. Ik doe alles nog, dingen niet goed. Maar hier ben ik. Hier ben ik, gekroond met heerlijkheid, luister, pracht en eer. Dat is leven vanuit je identiteit in Christus, die we hebben ontvangen. Offerandes zijn niet nodig om God te behagen. Je eigen werk toevoegen is niet nodig om God te behagen. Hij ontfermt ons over ons, no matter what. Hij omgordt ons met zijn aanwezigheid in plaats van vijgenbladeren. Dat is wat hij ook doet bij Adam en Eva. Hij neemt hun eigen rechtvaardigheid weg, vijgenbladeren, en geeft daarvoor in de plaats zijn rechtvaardigheid. In de vorm van een huid van een dier. En ik geloof dat dat een lam was. Dat wij bekleed zijn met het lam. Als heenwijzing naar Jezus, het lam van God. En ik heb ooit geleerd dat de eerste vermelding van iets, dat staat eigenlijk beeld voor wat ook verderop in de Bijbel voorkomt. Dus als we teruggaan naar de vervloeking van de vijgenboom. En dat er de volgende dag geen blad meer aan zit. Denk ik dat Jezus uitspreekt over een principe. Het principe van de context. Steeds weer te moeten toevoegen aan iets wat ze in wezen al zijn. Vijgenbladeren toevoegen. Werk aan iets wat we al hebben. Hij vervloekt hier in wezen heel het systeem van het Oude Testament. Het moet voldoen aan heel de wet, aan al de regels. Het moet voldoen aan offerandes, aan vergeving. Aan het moeten doen of laten van God van dingen om God maar welgevallig te zijn. Van alles. En dat alles werd in praktijk gebracht daar in die tempel waar hij staat. Dat is het beeld. We zien dan ook direct na het vervloeken van die vijgenboom dat Jezus de runderen eruit stuurt, de schapen eruit gooit, de duiven uitdrijft uit het tempelplein. Geldwisselaar stuurt hij weg. Ze mochten zelfs geen voorwerp dragen in de tempel. En volgens de Midrash, de Joodse regelgeving, was onder het dragen van een gordel, ook een gordel was verboden. Een zogenaamde chagor in het Hebreeuws, een chagor. Je mocht geen chagor dragen. En dat laat het nou precies het woord zijn wat Eva en Adam droegen. Een chagor van vijgenbladeren. En hij zegt, doe weg die chagor. Je bent in mijn huis. Je hebt het, je identiteit al. En dat systeem van vijgenbladeren vervloekt hij hier bij die boom. Hij heeft ons geschapen als koningskinderen. Met glorie, eer en pracht en heerlijkheid. als een koninklijk priesterschap. Maar het zit eigenlijk zo in ons. Het zit zo in ons om dat we denken, ja, ik moet toch wel iets doen. Ik moet toch ietsje bijdragen, want hè, het gaat toch niet zo makkelijk. En dat zien we eigenlijk al bij het sterven, en dat is eigenlijk wel heel erg. Dat zien we al bij het sterven van Jezus aan het kruis. We weten allemaal dat op het moment dat hij sterft, scheurt het voorhangsel van het heilige, de heilige scheurt van boven naar beneden door midden. Het maakt het heilige, de heilige open. Eigenlijk zegt God van, jullie, hier ben ik. Jullie zijn weer welkom. Identiteit. Je hebt weer toegang tot de Vader. Wij zijn allemaal priesters, allemaal geheiligd, allemaal kinderen van God. Maar wat gebeurt er? Ook dit wordt weer niet opgepakt en het voorhangsel gaan ze repareren. Ze repareren het voorhangsel der heiligen. En nog bijna 40 jaar lang brengen ze daar nog altijd offerandes. Nog steeds staat het priesterschap van één enkele priester die daar alleen maar naar binnen mag. En de rest die doet het wel. Hij moet nog steeds bloed sprenkelen op de ark des verbonds, terwijl Jezus bloed al lang gevloeid heeft. Maar nee, we gaan dingen weer zelf doen. We gaan dingen weer repareren. En wij moeten toch wat toevoegen. Hè? Nee, het is ongelooflijk hoe de mens vast wil houden aan iets, terwijl we het al lang ontvangen hebben. Zelf willen doen, zelf willen werken. Vast willen houden aan het maken van een gordel van vijgenbladeren. Zelfs een wonder vanuit God dat het voorhangsel scheurt, is niet genoeg om te zeggen van, gaan we repareren. We gaan het weer maken. We gaan het zelf doen. Ongelooflijk. Wij zijn ook zo. En ook zij, toen het volk van Israël ging niet naar God toe, evenals Adam en Eva, om te zeggen, sorry, ja, dit is het. Dit is geweldig. En we hebben wat fout gemaakt en we wilden werken voor onze gerechtigheid. Deden ze niet. En daarom zegt Jezus vlak daarna, zie je al die stenen van die tempel? Er zal geen steen op die andere blijven staan. Geen steen. Heel dit tempelsysteem, alles zal worden afgebroken, want er is er maar één in wie wij onze identiteit hebben. En dat is in Christus en niet in een systeem. En 40 jaar later komt er een einde aan. God trekt zijn handen terug, laat de Romeinen hun werk doen in Jeruzalem. Ze vallen Jeruzalem binnen, 1,5 miljoen Joden vinden daar de dood. Vreselijke taferelen, als je Josephus leest, vinden daar plaats. Terwijl Jezus ze had gewaarschuwd om dat te voorkomen. Hij wilde ze daarvan behoeden, hij wilde ze verlossen, hij wilde hen redden van het oordeel, maar ze pakten het niet op. En niet alleen Jeruzalem wordt vernietigd, maar ook de tempel en alles wat in de tempel was. Het is één grote chaos. De ark des verbonds is nooit meer gevonden. Alles wat erin was gevonden. Heel het opvolgingssysteem van de priesters, wie het heilige, de heilige binnen moest, meer te vinden. Het is er niet meer. Het systeem van vijgenbladeren zonder vrucht is vervloekt. Het is weg. Het oude is weg. Het nieuwe is gekomen. God heeft weer hersteld wat het altijd had moeten zijn. Wij zijn kinderen Gods, geheiligd, gerechtvaardigd, slechts door genade van zijn kant. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En dat betekent dat ook wij nu niks hoeven te doen om in de gunst van de Vader te staan. Sterker nog, zodra wij onszelf gaan rechtvaardigen, zelf dingen gaan toevoegen, zodra wij onszelf met vijgenbladen gaan omgorden, zijn we terug bij af. Zijn we weer in die hof van Eden en verstoppen ons voor God. Op het moment dat wij denken iets te moeten toevoegen, hebben wij onszelf weer ontgeroofd van de identiteit die we hebben in Christus. En dat draagt geen vrucht. Dat is een kale vijgenboom zonder vrucht. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik waarom Jezus die vijgenboom vervloekte. Want het brengt geen vrucht. Dingen moeten doen vanuit je eigen kracht. Eigen kracht dragen in zijn koninkrijk brengt geen vrucht. Als we het niet doen met hem. Want in hem dragen wij vrucht. Altijd. Zelfs als het niet de tijd ervoor is. Dat is wat de psalmist ons meegeeft. We zijn geen vijgenboom zonder vrucht. Maar wat Psalm 1 vers 3 zegt, hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ik denk op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Dat is wat je noemt boompje verwisselen. Begrijp je me nou? Eindelijk. Ga leven vanuit die boom des levens, vanuit je identiteit wat je hebt ontvangen en al wat je doet zal lukken. Want je bent een kind van hem in pracht en heer en heerlijkheid. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, Vader, u bent een goede vader. En we kunnen ons niet voorstellen waardoor we zelfs dingen willen doen altijd weer opnieuw. U hebt ons zoveel gegeven, zoals Efeze zegt, u hebt ons alle geestelijke zegen laten ontvangen. Leer ons, Heer, om daar vanuit te leven. Leer ons onze gedachten daarop te fixeren. Wij hoeven niks te doen. Wij zijn kinderen in uw ogen, goddelijke wezens, bekleed met heerlijkheid en luister. Dat we vanuit die identiteit mogen leven op deze wereld. Niet luisteren naar wat andere mensen van ons vinden. Zelfs niet luisteren van wat ik soms van mezelf vind. Maar luisteren naar wat u van mij zegt. Dank u wel, Heer, dat u dat zelfs laat zien door die boom te vervloeken en te zeggen van al dat alles is weggedaan. Het nieuwe is gekomen. Er is een nieuw verbond in Jezus Christus. Een verbond van genade. Niet een verbond van werken, maar van genade. En dank u wel dat wij daar deel van uit mogen maken van het nieuwe verbond. Als we dadelijk ook het avondmaal nemen, dank u dat wij deel zijn aan dat nieuwe verbond. Door alles wat u voor ons gedaan hebt. Gestorven aan het kruis. Opgestaan. En ons een nieuw leven hebt gegeven. In de naam van Jezus. Amen.